Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Nou, vandaag is natuurlijk het begin van de Bijbelstudie van het jaarthema. En jullie zien, er zijn vandaag wat mensen aangeschoven. In het bijzonder van harte welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn. En ja, jullie zijn natuurlijk van harte welkom om ook deze studie over het woord, over het jaarthema te volgen. En weet u, dit is eigenlijk altijd een heerlijk moment. He, zo op maandagochtend. He, de zondag is voorbij. En de hele volle zondag is, die is eigenlijk voorbij. De met de familie is weer vertrokken. En er ligt nu een week voor ons. He, een week om in alle rust even buiten de wereld verplaatst. Om een gemeente te kunnen zijn met elkaar. En wat is er mooier dan het woord van God te mogen gaan openen en dat we ons hart laten aanspreken door zijn woord. He, zijn woord dat geest en leven is. He, zijn woord dat de leidraad ook in ons leven is. En ja, want ook dat is eigenlijk heel belangrijk. He, zijn woord als vaste basis in ons leven. En ik denk dat als we dan hier mogen zijn, he, zoals we hier nu zitten, even los van alles van thuis. En ook om even bij elkaar te zijn en om ook even tijd te hebben om met elkaar te kunnen praten, met elkaar te kunnen luisteren. Ja, ook naar elkaars verhaal. Niet alleen naar het woord, maar ook naar elkaars verhaal. En ik denk altijd, op welke plek kan dat nou beter dan hier in Maren? Hè, voor de kinderen wordt gezorgd, voor de maaltijd wordt al gezorgd. Straks is er ook nog een kopje koffie. Ook daarvoor wordt gezorgd. Samengevat is het eigenlijk, het is gewoon heerlijk om hier te zijn. Nou,
okay.
Zo duidelijk.
Punt gemaakt. Eerste punt gemaakt.
Ik wil graag met jullie beginnen met een gebed. Vader, zo willen we ook deze ochtend bij u komen. In al onze verbondenheid met de wereld, onze plek in de maatschappij, willen we deze week hier zijn, in een bijzonder gezelschap, een stukje van de gemeente die het lichaam van Christus is. Even een weekje stilgezet om bij elkaar te zijn, om te genieten van elkaars aanwezigheid en om te genieten van de kinderen en ook van de natuur in het kamp. En daarbij ook om te horen wat uw woord heeft te zeggen. En Vader, wilt u geven dat we uw woorden mogen verstaan zoals u ze ook heeft bedoeld. En dat we weer dicht bij u mogen komen. En dat we ons leven weer even mogen eiken aan uw woord. En Vader, ik wil u bidden voor de jonge mensen in de kapel. En ze willen hier zijn en ook zij willen horen wat u hen te zeggen hebt. Vader, en ze zijn nog zo jong. Maar wilt u geven dat ze deze week mogen verstaan. En dat u hun hart wilt aanraken met uw liefde. Vader, ik wil u ook bidden voor de mensen op leeftijd, hè, die hier naartoe werden getrokken door uw woord en die maar één verlangen hebben, om van u te horen. En wilt u hen geven, Heer, een geopend hart. Vader, zo tussen jong en oud, zijn er ook een aantal mensen hier staand en levend midden in de maatschappij en midden in het leven. En er komt ook zoveel op en af. Aan geweld, aan onrust, aan bezit en zorg. En Vader, wilt u hen geven, Heer, verlicht de ogen van het hart, zodat we uw wegen weer mogen gaan ontdekken. Vader, we bidden zo dat u deze ochtend ons zou willen geven wat u nodig vindt dat wij mogen ontvangen. Vader, dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ja, u heeft natuurlijk ontvangen net boekjes. U heeft allemaal dat gele boekje, het zogenaamde zomerboekje. En u heeft ontvangen een wit boekje, waar in hele kleine lettertjes iets staat in het Grieks. En ik heb me net laten vertellen dat daar een woordje ontbreekt in het Grieks. Maar dat had u natuurlijk ook al gezien. Maar Thijs kan ons dat eventueel uitleggen. Kees. U heeft in ieder geval deze twee boekjes. En in het boekje in dat gele boekje, het zomerboekje, staat op de eerste, dan heb ik het open doet op de eerste pagina, staat gelijk het jaarthema, Romeinen 14. Nou, en ik denk, helemaal onbekend is dat natuurlijk niet. En we hebben net al even gehoord dat het naar voren kwam in de ochtendopening. Dat was van Corine die daarover vertelde, ook iets. Ja, dit thema is natuurlijk al langer bekend. En u heeft het waarschijnlijk al gehoord in de maand januari, toen het voor het eerst bekend werd. En ondertussen is er ook in de dienst al een paar keer over gesproken, dus er is al wat aandacht aan besteed. Nou, het is in ieder geval de tekst, want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Amen. Kijk, het zijn woorden die zijn dan opgeschreven door Paulus. En het zijn misschien mooie woorden, maar om eerlijk te zijn, het zijn niet zijn eigen woorden. Het is een citaat. Paulus geeft hier een citaat. En Paulus gebruikt een stukje uit het Oude Testament. En hij gebruikt het stukje twee keer. Dus het staat eigenlijk totaal drie keer in de Bijbel. En de eerste keer vinden we deze woorden terug bij de profeet Jesaja. Nou, jullie waren gisteren in de dienst en jullie hoorden natuurlijk al over Jesaja. En omdat dit jaarthema dus een citaat is, wil ik om te beginnen eens kijken bij Jesaja, waar het dus voor het eerst voorkomt. Want dat is dus de bron. En daar komt het vandaan. En die woorden gebruikt Paulus. Dat wil ik doen vandaag en morgen. En dan wil ik, is de bedoeling, dat we woensdag en donderdag met Romeinen 14 aan de slag gaan. En vervolgens vrijdag, dan kijken we dus naar de derde vermelding, en dat is in Filippenzen 2. Dus dat wordt voor ons deze week een beetje een richtlijn, hè? Jesaja, Romeinen en Filippenzen. En ik denk dat deze week wel heel duidelijk gaat worden dat dit jaarthema het in zich heeft om een geweldig plan te laten zien. Nou, vanmorgen is dat natuurlijk ook wel heel mooi verteld door Frans, dat plannen van een mens het al in zich hebben om eigenlijk voortdurend te worden bijgesteld, te falen. Maar bij God is dat niet zo. Zijn plannen falen niet. Dat heeft u ongetwijfeld ook al vaker gehoord. Nou, het jaarthema staat dus in Romeinen 14 en dit is opgeschreven door de apostel Paulus. En Paulus, daar beginnen we maar even mee, dat was een Jood. En een echte Jood. En besneden op de achtste dag. Iemand uit de stam van Benjamin en naar de wet een Farizeeër. Als je daar ook over zou willen lezen, kun je dat vinden in Filippenzen 3. En hij wist dus heel goed wat er in het Oude Testament stond. En daarbij kun je lezen in bijvoorbeeld Handelingen, in het boek Handelingen, dat hij is opgeleid door Gamaliel. En Gamaliel was het hoofd van het Sanhedrin en was ook een hele grote leraar in die tijd. En voor de gelovige Joden van toen, en dat is eigenlijk voor nu eigenlijk niet anders, zijn die oude geschriften van heel groot belang. En Paulus werd daarin onderwezen door de beste leraar die er was. En zo is hij ook onderwezen in het boek Jesaja. En dan is Paulus en Jesaja, ze komen allebei uit hetzelfde volk, uit het volk Israël. Nou, hoe zit het nou met het boek Jesaja? Is het een boek, het is een boek uit het Oude Testament, is het belangrijk, kun je vragen? Nou, natuurlijk is het belangrijk, anders zou het sowieso al niet vermeld worden in de Bijbel. En Paulus gebruikt in zijn brieven, gebruikt hij ongeveer 25 keer een citaat van Jesaja. Hij gebruikt dit citaat dus twee keer, dat is in Romeinen en in Filippenzen. Maar je ziet dus dat hij dat heel vaak uit dat boek een citaat pakt. Nou, omdat dit zoveel te maken heeft met ons jaarthema, wil ik dus gaan kijken naar deze Jesaja. Waarom is deze tekst gebruikt? waarom gebruikt Paulus hem? Daarom komen we eigenlijk ook gelijk bij de vraag, nou, wie was nou eigenlijk Jesaja? En wat was Jesaja? En wat wil de tekst eigenlijk zeggen die wordt geciteerd? Nou, Jesaja is een van de drie grote profeten. Er zijn in het Oude Testament 12 kleine profeten en 3 grote. En van die 3 grote is Jesaja, denk ik wel, de meest bekende profeet. En de andere zijn dat is Jeremia en Ezechiël. Daniël heeft ook wel een behoorlijke plek. Maar zo zit het ongeveer. Jesaja is iemand die door God is gebruikt om profetieën te vertellen. En profetieën hebben te maken met de toekomst van de tijd waarin het wordt verteld. Het is dus de toekomst van die tijd. Het was toen nog niet gebeurd, maar het gaat nog gebeuren. Jesaja sprak zo rond het jaar 700 voor Christus. En wij leven nu in 2016, dus daar zit het meer dan 2500 jaar tussen. En als wij nu naar het verleden kijken, dan zien we ook wel dat dan dus een aantal van die profetieën al wat zijn vervuld. Die zijn gebeurd. Vervuld is een beter woord, want dat zit, zo hoort dat dan bij profetieën. Die worden vervuld. Nou, ik wil met jullie wat gaan lezen uit de Bijbel, uit het boek Jesaja. En eigenlijk weer hetzelfde stukje als wat we gisteren eigenlijk lazen, maar nu gaan we iets verder. En het is wel een bijzonder stuk ook. En daar staat ook die hele bekende profetie bij. En ik neem het wat mee en we gaan wat dieper dan gisteren. Dus het is dezelfde tekst, maar we gaan verder. Misschien wilt u opzoeken Jesaja 6. Jesaja 6, vers 8. En ik lees het toch maar, ook al was je misschien gisteren in de dienst, maar er zijn ook mensen die gisteren niet in de dienst waren, dus krijg je dat ook gelijk even mee. Daar staat, daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Nou, wat zien we hier? Jesaja biedt zichzelf aan. En dat is ook wel uniek. We hebben het natuurlijk heel vaak over Paulus. En nou is dat een ander voorbeeld. Want dan is Paulus is nou niet bepaald iemand die zichzelf heeft aangeboden. Dan is Paulus werd geroepen terwijl hij in vijandschap was met de opgestane Heer. Hij vervolgde juist mensen die van die weg waren. En als ik lees in de Bijbel, en dat weet u ook, hij was daar een expert in. Hij was daar heel goed in. Hij was een vakman in het opsporen van juist die mensen. En ze werden opgepakt en ze werden in de gevangenis gezet. En soms weten we ook dat ze werden omgebracht. En één keer is zelfs in de Bijbel opgenomen. En dat was bij de steniging van Stefanus. En daar was hij bij aanwezig. En misschien kennen jullie het stukje wel, dat die mensen dat doen en dan leggen ze dan dus hun jas, de mantel, neer aan de voeten van Paulus, Saulus toen nog. En daarmee gaf hij zijn goedkeur aan die steniging. Nou, en voor deze Saulus waren de mensen heel bang, echt heel bang. Totdat hij de Heer ontmoet op de weg naar Damascus. En wat gebeurt er? Paulus wordt overweldigd. Hij wordt overweldigd. Hij zei niet zoals Jesaja, hier ben ik, gebruik mij. Nee, hij was een groot tegenstander. Hij was fel tegen. Maar wat doet God? Hij grijpt deze Paulus, Saulus, en zegt, jou heb ik nodig. Precies jou. Jou heb ik nodig. Jou moet ik gebruiken. Jouw instelling, met jouw verleden, met jouw destructieve verleden, en waarin je juist zoveel hebt vernietigd. En God heeft het overweldigd. En Paulus kon niet anders dan hem gaan lopen. En hij heeft een verandering ondergaan. En God heeft hem zijn plan geopenbaard. En dan is de rest van zijn leven wilde Paulus maar één ding. Paulus wilde dat zijn leven tot lof en eer mocht zijn van God. Zoals hij later zal zeggen, als een welgevallig offer. Maar dat is Paulus. Maar wat denk je van een man als Mozes bijvoorbeeld? Mozes die wegvlucht naar de woestijn. 40 jaar weg totdat God zegt, jij gaat mijn volk bevrijden, Mozes. Nou, u kent misschien wat de geschiedenis. Mozes zegt, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. En God zegt, ik dacht het wel. En weer zegt Mozes, nou, ik dacht het niet. En wat doet God dan met iemand die niet wil of niet kan? Want Mozes komt met allerlei redenen, waarom hij het allemaal niet zou doen. Hè? En hij zegt toch, ik ben zwaar van tong. Ik kan niet goed spreken. En dan lees je iets over de toorn van God ook. En dan denk je, ja, dat komt er dan. Komt er dan een bliksemschicht en is Mozes weg of zo? Nee. Wat gebeurt er dan? God gaat uitleggen wat zijn plan is. En wat doet God? Hij overweldigt Mozes met zijn plan. Jij gaat naar de farao. Je gaat naar de farao en je zegt dat je met je volk Israël weggaat uit Egypte. En ik zal met je zijn. Ik zal met je zijn. En ik zal je helpen en ik zal je kracht geven. Als je dan misschien denkt aan de dienst van zondag. Hè, mijn hulp is van de Heere. Mijn hulp is van de Heere. Nou, denk aan iemand als Mozes. Maar wat dacht je van iemand als Jona bijvoorbeeld? God zegt, ik wil dat je naar de stad Nineveh gaat. En Jona zegt, ik dacht het niet. Ik dacht het niet. En God zegt, nou, ik dacht het wel. Ik dacht het wel. En Jona gaat wel op pad, maar hij gaat precies naar de andere kant. U kent de geschiedenis. Hij wil niet. Hij kan niet. En wat doet God? Hij zorgt dat Jona in Nineveh komt. En als je daar dan wat leest, dan zie je, God is met hem. God is met hem en hij gaat in gesprek met Jona. En hij overweldigt Jona met zijn plan. Hij vertelt dat. Ja, of wat dacht je, misschien iemand waar we dan eens vanmorgen over konden zingen. Samuel. Samuel werd geroepen. Samuel, Samuel, waar ben je? Nou, dat is ook een voorbeeld dat iemand wordt geroepen zo. Wat zien we nou in al deze woorden? God roept mensen. En dan komt het eigenlijk ook wel weer gelijk heel dicht bij ons. Bij onszelf. Wat doen wij al als God ons roept? Doen we dan allemaal hetzelfde? Ik denk het niet. Ik denk het niet. De ene herkent zich misschien in, ik wil niet. Of ik kan niet. Ik ga de andere kant op. De ander zegt, ik vlucht. Iemand als Samuel zegt, hier ben ik, Heer. Maar wat zien we nou in al deze mensen die in het woord staan? God roept en laat zo duidelijk zien, ik ga met je mee. Ik roep je en ik ga met je mee. En ik laat je niet meer los. En ik vertel aan jou, aan degene die ik roep, vertel ik mijn plannen. En met mijn plan overweldig ik je. En ik ben in gesprek met jou. En er is verbinding tussen God en mij. En misschien is dat ook wel eens mooi om daar eens over na te denken. Over je eigen roeping. Hoe werkt dat nou bij mijzelf? God roept mij. Hij wil een verbinding met mij. De schepper van hemel en aarde. Dat is ook iets wat steeds weer terugkomt. Hè? Dat zal je wel zien deze week. Ik denk dat gisteren ook wel klonk, de schepper van hemel en aarde, die wil een verbinding met mij, die wil een relatie met mij. En wat doe ik? En misschien kom je erachter dat je misschien vlucht, helemaal of een gedeelte. En misschien vind je het moeilijk om die verbinding aan te gaan met vader. Om voortdurend met hem in gesprek te zijn, een gebed. Om samen met vader in het leven te staan. Maar misschien kun je zeggen, vader, hier ben ik. Gebruik mij. En laat mijn leven zijn tot uw heerlijkheid. Mijn leven met al het vallen en in onvolkomenheid en in het tekortschieten en misschien op mezelf vertrouwen en op mijn eigen kracht bouwend. En toch, vader, hier ben ik. Ik wil die relatie met u. En als je zo kunt leven met die verbinding met vader, dan weet ik zeker, God laat je niet los. En dan word je een instrument in zijn hand. En dan ben je iemand die hij gewoon heel goed kan gebruiken. Nou, hoe weet ik dat? Nou, als ik lees bijvoorbeeld over Mozes. Of als ik lees over Jona of over Samuel. Of over Jesaja. Maar ook als ik nadenk over mijn eigen leven. Hè? Die keren dat ik zelf heb gezegd, hier ben ik hier. De keren dat ik heb gezegd, nee, ik wil niet. Ik vlucht. Ja, en toen voor mijzelf eigenlijk, als het heel persoonlijk wordt. Toen die verbinding met God is begonnen in mijn leven. Dat is nu al zo'n 35 jaar, denk ik. Ja, toen had ik hier dan in de kapel een gesprek. En dat was echt op een dieptepunt. Een dieptepunt in het leven, in mijn leven. En God riep, en ik had het niet door. Ik had het niet door dat God riep. En het eerste wat gebeurde in het gesprek, we zaten hier in de kapel, ik zat dan, ja, dat was met Andries, op het hoekje hier. Ik weet het nog precies. En het eerste wat Andries tegen mij zei was, weet je van Gods plan? Weet je van Gods plan? En, nou, dat wist ik niet. Ik wist het echt niet. Ik wist alleen, ik moest hier zijn. En zo werd mij het plan van God heel voorzichtig uitgelegd. En net als bij Jona. En net als bij Mozes. En u moest dus weten hoe vaak ik heb gezegd. Vader, niet ik. Niet ik. He, want ik ben zwaar van tong. Ik ben zwaar van tong. Het is voor mij een hele bekende uitspraak. Ik hakkel en ik stotter en ik ben zwaar van tong. En God zegt, dat geeft helemaal niks, jongen. Dat geeft helemaal niks. Ik ben met je. En ik geef je woorden en ik geef je kracht. En ik ben met je en ik geef je mijn woord. En zo is die relatie begonnen. Nou, zo ook bij Jesaja. Ik dwaal een beetje af, denk ik. We gaan terug. God zegt, ik heb iemand nodig. En Jesaja zegt, hier ben ik. Stuur mij. Ja, en dan de profetie. Toen zeide hij, ga en zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet. En ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, en maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen, opdat zijn hart niet verstaan, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Nou, wat zien we hier? Jesaja wordt geroepen en hij ontvangt direct een boodschap. God zegt, ga en spreek tot dit volk. Nou, dan Paulus gebruikt dit ook als citaat. En jullie weten nu natuurlijk allemaal waar het staat. Ik heb het gisteren genoemd in Handelingen 28. En daar zegt Paulus, nou, dat is er nu aan de hand. Het volk Israël ziet niet en hoort niet. Dan zou je wel eens kunnen denken dat het volk Israël hem niet als koning heeft gezien. En dat je dan denkt, nou ja, dat is dan ook dom. En dat ze dan juist nog ook die koning, die Messias, die verlosser, dan ook nog hebben omgebracht op het kruis. Maar weet je, dat kun je wel eens denken, maar dat soort gedachtes, daar kun je helemaal niets mee. Die brengen je helemaal niet verder. Want als je nu weet dat Jesaja 700 jaar voor de komst van Christus al moest vertellen dat dit zou gaan gebeuren. En dat Paulus doorkneed in de schriften, heeft gezien dat Jesaja hiervan gesproken heeft. Hij heeft begrepen dat Jesaja gedoeld heeft op het niet verstaan van het volk Israël. Ze zouden het niet zien en ze zouden het niet horen en ze zouden het niet begrijpen. En het gevolg is geweest dat ze de Messias, de leidsman ten leven, de grote verlosser, hebben omgebracht. Nou, en dan ons jaarthema, alle knie zal buigen en iedere tong zal God loven, is ook zo'n profetie. Maar die is nog niet vervuld. Dat ligt nog wat verder in de toekomst. En het heeft te maken met het plan. Nou, je hoort vandaag iedere keer over plannen, al vanaf vanmorgen vroeg. We gaan wat dieper in het boek in. In het boek Jesaja. Het is heel gebruikelijk dat het boek Jesaja, dat is misschien wel leuk om even op te schrijven, dat het wordt verdeeld in drie grote delen. Dan heb je eigenlijk hoofdstuk 1 tot en met 39. Dat gaat over Jesaja en zijn tijd. Dus 1 tot 39 gaat over Jesaja en zijn tijd. Dan heb je 40 tot 55 gaat over de verlossing en het herstel van Israël. En dat boek dat heeft een naam gekregen. Dat heet het troostboek. Het troostboek. En dan heb je 56 tot en met 66. Dat is de bestemming van Gods volk. Dus 1 tot 39 Jesaja en zijn tijdgenoten. 40 tot 55 verlossing en herstel van Israël. Het troostboek. En 56 tot 66 de bestemming van Gods volk. Nou, ieder deel gaat over een bepaald thema. Dat is duidelijk. En als je zo wat aan het zoeken bent over Jesaja, dan kom je erachter dat er ook heel verschillend wordt gedacht over degene die het boek eigenlijk heeft geschreven. Er zijn tal van variaties mogelijk. Het zou kunnen zijn dat Jesaja alles zelf heeft geschreven. En het andere uiterste is dat er gewoon veel meer schrijvers aan het werk geweest zijn. En die onder zijn naam dit hebben gebracht. Nou, voor ons is dat nu niet zo belangrijk. Wat wel zeker is, en dat is weer wel belangrijk, dat is dat de tekst die de basis is voor onze vertalingen van het boek Jesaja, heel dicht bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst is gebleven. En dat het dus ook een zeer betrouwbaar boek is. Nou, wat zien we in het boek? Ik heb net even die indeling een beetje gegeven. Als we kijken in dat eerste gedeelte, dus dan gaat het over Jesaja en zijn tijd. Dan heb je dat je leest van hoofdstuk 1 tot en met 6, is hij werkzaam onder koning Uzzia. 7 tot 14, dan is koning Agas, waar hij werkt als profeet. En dan heb je eigenlijk 15, er zit wat inleiding in, tot 39, koning Hiskia. En wat doet Jesaja nou in deze eerste 39 hoofdstukken? Jesaja is profeet aan het hof van de koningen van Juda. En hij is de mond van God. En hij is profeet en hij vertelt dus van de toekomst. En hij zegt ook dat ze, ook regelmatig, dat ze op de verkeerde weg zijn, omdat zij afvallig zijn geworden. En afvallig betekent, ze houden zich niet meer aan de regels en de wetten. En ik wil wel even een aantal schriftplaatsen laten zien, omdat deze wel heel bekend zijn en ook dat het goed is dat je het gewoon eens hebt gelezen. En dat je weet waar het staat. We hebben het natuurlijk gehad over horen en zien. Dus jullie horen het nu van mij, maar het is misschien ook mooi als je ziet waar het dan staat. En dan zien we straks dat de boodschap van Jesaja soms ook heel snel wisselt. dan van het ene uiterste naar het andere. En dat lijkt misschien verwarrend, maar wij weten dat die boodschappen van Jesaja voorzeggingen zijn voor die voor een bepaalde tijd gelden. Nou, misschien om een beetje in die voetbaltermen van gisteravond te blijven. Ik vroeg thuis was aan de jongens van nou, hoe stond het met ons land in de competitie? Nou, zij keken mij vol verbazing aan en zeiden, pa, Nederland speelt helemaal niet mee, hè? En ik dacht natuurlijk dat we nog wel zouden kunnen gaan winnen of zo. Maar wij stonden gewoon buitenspel. Wij deden helemaal niet eens mee. Wij deden helemaal niet mee in die competitie. En dat is belangrijk om te weten. Wie doen er mee in welke tijd? Nou, ik wil voor de koffie nog even kijken naar één tekst en dan gaan we straks koffie drinken. Ja, het staat al klaar. Dus, dat is Jesaja 1, helemaal aan het begin. Jesaja 1, beginnen bij vers 1, tot het vijfde vers. En Jesaja 1 zegt het volgende. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Jechizkia, de koningen van Juda. Hoort hemelen en aarde, neig uw oren, want de Heere spreekt, ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krip van zijn meester. Maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Heere verlaten, de heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken? De eerste woorden van Jesaja. Jesaja is hier heel duidelijk. Hij wint er geen doekjes op. Dat horen jullie wel. Hij keurt de wandel van het volk heel hard af. En hij zegt, zoals jullie nu wandelen, is fout. Dit is niet zoals het volk van God behoort te wandelen. En hij laat dan zien dat ze moeten luisteren naar de onderwijzing van God. En dat is een heel belangrijk deel van de boodschap van Jesaja voor het volk Israël. En toch mogen wij beseffen dat God het is die bepaalt of het volk kan zien of niet kan zien. En dat het ergens naartoe gaat leiden. En het gaat leiden naar ons jaarthema. Zal alle knie zich buigen en zal elke tong God gaan loven. En als ik dit stukje in Jesaja lees, ja, dan kan je dat ook eigenlijk niet voorstellen. Zo'n hardnekkig volk. Maar toch komt ons jaarthema uit Jesaja. En dan kijken we straks naar de volgende tekst. Die staat in hoofdstuk 2. En dat gaat weer over een boodschap uit de toekomst. Voor de toekomst. Maar laten we eerst even een kopje koffie drinken. Anders wordt het koud. We hebben even heerlijk buiten een kopje koffie kunnen drinken. En jullie hadden net als ik met anderen ook een gesprek. Ik had met iemand een gesprek net en die zei nou, heb je het hier wel eens gezien als het helemaal weggesnoeid is? En dan is het zo kaal en dan is het zo leeg. En dan nu is het weer helemaal vol. Het is helemaal vol gegroeid en dan denk ik, ja weet je, dat is ook een beetje wat er gebeurt als je God niet kent, dat je wordt overweldigd. En dat is hier eigenlijk ook. Soms is het helemaal weg en dan word je nu weer overweldigd door al dat groen. En daarnaast is het zo mooi om daar te zijn in de zon met een kopje koffie of thee. We pakken weer op waar we zijn gebleven. Ik had gelezen een stukje uit Jesaja 1 en ik ga nu naar Jesaja 2. En daar begin ik eigenlijk bij het eerste vers. Jesaja 2, vers 1. En dan staat het volgende. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele natiën zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk, en rechtspreken over machtige natiën. En dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. Nou, neem aan dat jullie wel horen dat de toon is hier iets veranderd. Wat we nu lezen is, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. En het is nu dan zomervakantie en ja, dus wij kijken nu al een beetje verlangend uit naar onze vakantie. He, als je dan zegt, laten we even een kopje koffie gaan drinken bij het strand bijvoorbeeld. He, of wie gaat er mee voor een rondje van, een stukje lopen. Daar kun je van genieten, maar Jesaja zegt, komt. Laten we in het licht van de Heer gaan wandelen. Dat is een hele mooie uitnodiging. Hè? En dat gebeurt je niet zo vaak, dat iemand dat zegt, denk ik. Komt, laten we even een rondje in het licht des Heeren lopen. En het gebeurt wel. Het is niet, ga je mee even een rondje ven, maar ga je mee een rondje in het licht van God. Nou, het is een boodschap van Jesaja die nog in vervulling moet gaan. God belooft hier dat het volk weer mee gaat doen, zeg maar in die voetbalpool, waar we gisteravond over hadden. Zij zullen de hoofdrolspelers worden. Hun ogen zullen zien en hun oren zullen horen. En zij zullen hun taak gaan uitvoeren. En zij zullen de regels van het voetbalspel eerlijk uitleggen. En er zal eerlijk gevoetbald worden. Nou, die eerste profetie die we lazen was een vermaning. En de tweede is een voorzegging van een geweldige tijd die nog moet komen. Nou, ik maak nu best wel weer een behoorlijke sprong. We gaan naar het gedeelte van hoofdstuk 35 en 39. Waar Hizkia de koning is. En koning Hizkia, dat is een koning die op God vertrouwt. En dan komt er een vijand, Sanherib. En hij verovert alle steden in de buurt en wil ook Jeruzalem veroveren. En dan is Sanherib probeert het vertrouwen van Hizkia in God te ondermijnen. En zijn leger wil de stad aanvallen. En dan zoekt Hizkia God in zijn gebed. En dat is een heel bijzonder gebed. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En dat staat ook in jullie gele boekje. En je kunt hem ook opzoeken in de Bijbel. Dat is hoofdstuk 37, vers 14 tot 20. Maar hij staat op de eerste bladzijde als je het boekje, of de tweede bladzijde als je het opent. Jesaja 37, 14 tot 20. En dan komen we hiermee ook alweer wat dichter bij ons jaarthema. De situatie is dus zoals ik net gezegd had, er is een vijand die staat voor de poort en ja, die wil natuurlijk dat Hizkia zich gewoon overgeeft, hè, dat ze zonder inspanningen de stad in kunnen nemen. Nou, dan lezen we dus dit, Hizkia's gebed en dat begint in vers 14. Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des Heren, spreide hem uit voor het aangezicht des Heren en bad tot de Heren. Heere der heerscharen, God van Israël, die op de Cherub stroomt, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, de koningen van Assur hebben alle landen en hun gebied verwoest. En hun goden in het vuur geworpen, want het waren geen goden, maar slechts het maaksel van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die kunnen vernietigen. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Een heel bijzonder gebed van Jesaja. Maar wat gebeurt hier nou? We zien dat is de koning van Assur, Sanherib, die wil Hiskia aanvallen. En hij stuurt een brief. En dat waren in die tijd rollen. En hij zegt dat Hiskia zich moet overgeven, omdat hij toch geen kans maakt, net zo min als al die andere volken die ze hebben overwonnen. En die bevelhebber van Sanherib gaat naar de stad en hij gaat spreken tot de soldaten en tot de inwoners van de stad. En dan staat hij daar voor de muur van de stad en die mensen uit de stad zitten dan op de muur en die horen wat hij zegt. En ook hij heeft diezelfde boodschap als wat in de brief staat. Geef je over en vertrouw niet op God, want dat is echt zinloos. Want die vijand staat daar en hij zegt ook: als Hiskia nou spreekt over vertrouwen op God, hè, dan doe het niet. Doe het niet. Vertrouw niet op God en geef je gewoon over. En hij zegt: we hebben al die goden van die andere landen overwonnen. En die van jullie, die pakken we ook. Nou, wat we zien is dat die vijand, die Assyriër, die provoceert. En hij wil het volk onrustig maken. Hij wil verdeeldheid zaaien. Hen opzetten tegen hun eigen koning. En wat gaat Hiskia nou doen? Ja, want voor Hiskia is God natuurlijk niet een God onder de goden. Maar zoals we net zagen in het gebed, hij is de levende God. Hij is de levende God. En dat is heel bijzonder. Want Hiskia wist dat de schepper van hemel en aarde kan beschikken over leven. En Hiskia bidt dan: Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en hoor. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor al die woorden van Sanherib. Nou, gisteren sprak ik, hè, het volk kon niet horen en kon niet zien. En hier is het gebed precies andersom. Heere, luister met uw oren. Heere, open uw ogen. Hoor ons en zie ons. God, zie je mij wel staan? God, hoort u mij wel? En misschien ook wel een vraag voor ons. Hè, want is het zinvol dat ik bid? Waarom zouden we bidden? God weet toch alles al. Maar God, bent u er nog? En dan lees ik met u vers 20. Hè, dat lees maar even mee. Open je ogen en luister eigenlijk met je oren. Hè? Dat geldt dan eigenlijk voor ons, dat wij dat zouden doen. Daar staat: nu dan, Heere, onze God, verlos ons uit zijn macht. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. En Hiskia bidt. Hij bidt: verlos ons. En dan geeft hij ook de reden waarom hij dit bidt. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat gij, alleen gij, God zijt. En dat is waarom het zal gaan. En dan komen we alweer heel dicht bij het jaarthema. Hè? Alle koninkrijken zullen gaan weten. Die zullen dit gaan weten. Nou, Jesaja gaat zien dat alle volken dit uiteindelijk zullen gaan beseffen. Dat God de God is. En in voetbaltermen, weer terug naar gisteravond, alle landen gaan zien wie die spelverdeler is. En alle landen gaan zien dat God de winnaar is. Omdat hij de schepper van hemel en aarde is. God, ziet u mij? God, hoort u mij? En God zegt, jawel mijn kind. Jawel kind, ik hoor je en ik zie je. En ik beloof, alle knie zal buigen en alle tong zal God geloven dat ik de schepper van hemel en aarde ben. En dat zie je dan eigenlijk in het vers 20, het laatste van het boekje. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Nou, wat doet Hiskia? Daar waren we gebleven. Het antwoord op al die vragen van die vijanden. Hè, geef je over. En vertrouw niet op God. Dan zegt Hiskia, we geven geen antwoord. Wij zwijgen. Wij zwijgen. We zeggen niks. De koning heeft bevolen, dat kun je lezen, op de uitspraken van die Assyriër niet te antwoorden. Nou, dat lees je in mijn hoofdstuk 36, 37. Het is misschien wel fijn om, als je toch vanmiddag in de zon zit, die paar hoofdstukjes gewoon eens even te lezen. Gewoon even kijken, wat is daar gebeurd? Hiskia, die rekent met God en zijn vertrouwen is op hem. En Hiskia zoekt geen compromis. Het gaat om wat God wil met zijn volk. En zonder enige reserve laat de koning zien. Ik verwacht het van God. En op de vraag van de koning antwoordt Jesaja dan. En die zegt, vrees niet koning. Vrees niet. En dat zijn wel hele bijzondere woorden. Want op dat moment staat er dus een heel sterk leger. Van winnaars die alles hebben gewonnen. Die staat voor de poort van jouw stad. En die staan te wachten om binnen te vallen. En wat zegt de mond van God? Jesaja dus. Die zegt, vrees niet. Wees niet bang. Wees niet bang. En wat gaat Hiskia doen? Hiskia heeft die rol ontvangen van die gezanten. En het staat nu dus op papier en die woorden zijn gericht op het ondermijnen van het vertrouwen van Hiskia op zijn God. Laat uw God op wie gij vertrouwt u niet bedriegen. Door te zeggen, Jeruzalem zal niet in handen van de koning van Assur gegeven worden. Zo staat het opgeschreven. En hij zegt, kijk toch om je heen koning. Wat is er nou gebeurd met al die anderen? Koningen van die overwonnen landen. Wat hebben hun goden nou voor hen gedaan? En dan noemt hij ook al die namen van die landen die zijn overwonnen. En hij zegt, zo gaat het ook met uw koning. En met uw land en met uw stad. En dan neemt Hiskia de brief, die rol. Die neemt hij aan uit de hand van die gezant en hij leest hem. En zijn reactie is duidelijk. Want dan staat daar. En Hiskia ging op naar het huis des Heren. En Hiskia spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren. En Hiskia bad tot de Heren. En met alles wat er dan door hem heen gaat. De vijand voor de deur in de eerste plaats. Zoekt hij het bij de Heer die zijn vastheid heeft voor hem in het verleden, in het nu en in de toekomst. En Hiskia vertrouwt op zijn God. En hij gaat op naar het huis van God. Vertrouwen leidt tot bidden. Ik denk dat dat ook wel een hele mooie is. Misschien is dat ook wel iets om een keer op te schrijven. Dat vertrouwen leidt tot bidden. Vertrouwen en gebed, dat zit aan elkaar vast. Nou, en zo is dat eigenlijk ook voor ons. En voor je gevoel kan er soms een heel leger voor je deur staan. Dat je misschien niet durft open te doen. En wat kan je dan nog doen? Nou, wat moest Hiskia nou? Hiskia wist precies wat hij moest doen. Hiskia gaat op naar het huis des Heren. En hij legt daar alles voor het aangezicht des Heren neer. Alles waarvoor hij bang is. En hij zoekt God. En hij buigt zijn knieën. En hij brengt hem op. En hij gaat bidden. Nou, het jaarthema. Het gebed. De knie zal buigen. En God loven. En misschien hoor je hier in al een heel klein beetje. Misschien ook wel hoor de kans van Paulus. Die iets zegt in een stukje als Filippenzen 4. De Heere is nabij. De Heere is nabij. Breng alles bij hem in gebed en smeking. En de God des vredes zal met je zijn. Nou, Hiskia doet niet anders. Zo doet Hiskia dat. Dan misschien even terug naar onszelf toe. Dat is ook een richting die bij ons past. Omhoog. Steeds weer een opgaan naar hem. Naar Vader die zo betrokken is bij ons. Zoals gisteren ook klonk, hè? Ik hef mijn ogen omhoog. Nou, waar het om gaat is dit. Hij blijft niet tobben. Het is geen tobber. Maar hij gaat op naar God. Hij gaat op naar God. En dan net zoals Hiskia, heel die brief, die rol meeneemt en die voor de Heere uitspreidt. En dan zie ik zo'n beetje voor me dat daar wellicht een tafel staat. En dat hij die rol op de tafel uitspreidt. Misschien wel een altaar. Ik weet het niet of dat. Ik weet niet of dat mocht, dat daar iets op mocht liggen. Maar in ieder geval voor het aangezicht van God. Die hele brief legt hij voor het aangezicht van God. En wat doet hij? Hij legt zijn probleem. Hij legt het op tafel. En hij bidt. Heere der Heerscharen. U bent de schepper van hemel en aarde. En hij vertelt van het leger voor de poort. Dat waar hij mee te maken heeft. En Hiskia die wist heel goed waar hij moest zijn. En ook wist hij heel goed voor wie hij de knieën moest buigen. Moet hij de knieën buigen voor die koning, voor die vijand? Of moet hij zijn knieën buigen voor God? En hij bracht God de lof en de eer in zijn verbinding met God, in zijn gebed, in zijn relatie die hij heeft. Nou, en Hiskia, die is hierin voor ons een heel groot voorbeeld. Want wat halen wij hier nou uit? Ik denk dat het beste wat wij kunnen doen, en dan ga ik een beetje afronden ook, dat is zoals Hiskia deed. Dat is opgaan naar God. Opgaan naar God en de verbinding zoeken met Vader. En dan op die tafel, voor zijn aangezicht, mogen wij alles uitspreiden. Alles wat ons bezighoudt. Alles mogen we daar neerleggen. Ook dat waar je nu van denkt, nou dat kan helemaal niet. Dat kun je daar neerleggen. En dan de knieën buigen. Letterlijk of figuurlijk. En dan kun je bidden. En dan kun je zeggen, Vader, u bent de schepper van hemel en aarde. En u kent mijn leven. En dit is gebeurd. En dat is gebeurd. O Heere, verlos mij. En laat mijn leven zijn tot uw eer en tot uw glorie. En daarmee wil ik eigenlijk afsluiten vandaag. We hebben nog wat tijd over. Met Heere, laat mijn leven zijn tot uw eer. Goed, ik wil met u danken. En dan daarna hebben we nog iets te vertellen. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar, Heer, voor deze ochtend. Deze eerste keer dat we zo met elkaar het woord mogen openen en mogen lezen. En we hebben gelezen, Heer, van de profeet Jesaja. De mond die u gegeven heeft om tot het volk Israël te spreken. En wat een geweldige uitzichten zijn. Vader, hij spreekt tot het volk Israël, hoe het zal gaan, maar hij geeft ook mee hoe het in de toekomst zal zijn. Vader, hoe geweldig zal dat zijn als er een tijd zal zijn dat de wet uit Sion zal uitgaan. En Vader, dat er geen oorlog meer wordt geleerd. Vader, dan hebben we eigenlijk maar één grote roep hier, en dat is, doe het alsjeblieft gauw en snel. Vader, want we zien om ons heen wat er gebeurt. Vader, we zijn dankbaar dat we het ook naar onszelf aan mogen toetrekken. Vader, hoe u ons kent. En dat u ons nabij bent. En dat we bij u mogen komen met alles wat ons bezighoudt. En dat we het op de tafel voor uw aangezicht mogen neerleggen. Vader, wilt u ons dat zo geven, Heer, dat we dicht bij u mogen blijven. Vader, we danken u voor dit moment hier. En we bidden ook voor de dag verder, Heer. De zon schijnt, Heer, de kinderen spelen. We hebben het geweldig goed met elkaar. Vader, daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen.